Allereerst de mededelingen namens de kerkraad. Morgenavond is de verkoop van collectebonnen. Donderdagavond is er de cursus geestelijke vorming. Dominee J.M.J. Kieviet hoopt te spreken over het thema John Newton en zijn Amazing Grace. De avond begint om 7:45 en wordt gehouden in de Reoboldkerk. Volgende week zondag hoopt in ons midden voor te gaan dominee M.J. Kater. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. En op de donderdag gehouden kerkraadsvergadering vond kandidaatstelling plaats van ambtsdragers. Dit vanwege de 3 vacatures voor het ambt van ouderling. De kerkraad stelt u de namen van de volgende broeders voor. ABC van Dis, J.J. de Geus, H.L. Groeneboom, C. Hartman, P. Kieviet en N.I. Koessen. De verkiezing zal plaatsvinden op woensdagavond 12 maart na de avonddienst. De intentie van de kerkraad is om het rooster van aftreden te handhaven. In overleg met de gekozen broeders kan de benoeming dus zijn voor 1, 3 of 6 jaar. Dit alles deel voor lente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 21, allereerst vers 13. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. En vervolgens ook het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Dus 21, 13 en 14. 13 en 4.
Thank you.
We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 103, vers 2. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent. 103, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
lezen deze morgen opnieuw uit Johannes 11, versen 1 tot en met 27. Johannes 11, vers 1 tot en met 27. Dan lezen wij Gods woord. En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanië uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welker broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggen: de Heere, zie, die gij lief hebt, is krank, is ziek. En Jezus dat horende zeide: deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de Zoon van God door dezelve verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen: laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij. En daarna zeide hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood. Maar zij menen dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrij uit: Lazarus is gestorven. En ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zei tot zijn medediscipelen: laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan, gekomen zijnde, vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weer opstaan. Martha zeide tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. We willen verder gaan met deze geschiedenis en luisteren naar vers 17 tot en met 27. De ontmoeting van Martha met de Heere Jezus, of de ontmoeting van de Heere Jezus met Martha. En de kern, ja, dat is natuurlijk het 25e en het 26e vers. De woorden van de Heere Jezus tot Martha: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Laten we bidden. Groot is uw trouw, Heere. U brengt ons weer samen hier in uw huis rond uw woord. U hebt ons gespaard in de achterliggende week. Misschien hebt u ons wel gespaard opdat we deze morgen ook in uw huis zouden kunnen zitten. Of opdat we deze morgen thuis naar uw woord zouden kunnen horen. U hebt ons gespaard omdat ook geld, dat wat we zongen, die van het verderf, uw leven wil verschonen, wil redden. Met goedheid en barmhartigheid. Uw kronen. En dat is een van de redenen waarom u ons samenroept. Waarom we hier zijn. Vanwege het verderf dat er is in deze wereld. Het verderf dat komt. Het verderf waar al die mensen die u niet kennen in leven en eeuwig in zullen blijven. Heren, daarom deze kerkdienst. Omdat u het leven bent. Omdat u dat leven uit wil delen aan mensen die zich het verderf hebben waardig gemaakt. De ondergang, de dood, de rampzaligheid. O Heere, wat een wonder dat u ons dan bijeenbrengt. En dat u dat wil doen. O Heere, wilt u als volkomen zaligmaker dan ook alles werken wat nodig is daarvoor. Dat we dat verderf willen ontvluchten en gaan ontvluchten. En de toevlucht zullen nemen tot u, Heere Jezus Christus. Omdat we het leven in u zouden zoeken, in u zouden vinden. Omdat er een antwoord zou komen op die vraag die klonk. Gelooft gij dat? Ja, Heren, dat vroeg u aan een van uw kinderen. En ook uw kinderen hebben dat nodig. Om er weer uitgetrokken te worden, om er weer bovenuit getild te worden. Om weer verder te kunnen in deze wereld. Te midden van zorg en moeite, aanvechting. En ook met de zonde, de boosheid die ons altijd aankleeft. We hebben het nodig, Heer, ook als we u mogen kennen, dat u ons met goedheid en barmhartigheid zou willen kronen. Dat komt niet bij ons vandaan, die goedertierenheid en die barmhartigheid. U bent het, Heer. U bent het die met ontferming bewogen bent. U bent het die ons uw goedertierenheid, uw vriendschap biedt. En zo bidden we, Heer. Zoudt u deze morgen met uw geest in ons midden willen zijn? En zoudt u deze morgen zo willen spreken tot ons, zoals u tot Martha sprak? Want als u dat doet, en als een dominee wegvalt, en als het woord van u, de Zoon van God, klinkt, dan wordt dat antwoord geboren. Ja. Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Heere, breng ons op die plek waar Martha was, aan uw voeten, voor uw ogen, aan uw hart. Heren, en mogen we ervaren dat dit de plek is. In uw huis. Maar Heren, we kunnen het niet maken. En we zijn het niet waard. En we hebben het ook niet verdiend. Maar dat had Martha ook niet. En niemand. Niet als excuus. Heren, we belijden u onze zonde. En ons ongeloof. En ons klein denken van u. En ons zien op onszelf. En op de omstandigheden. En ons zien op de dood. En alles wat met de dood te maken heeft. Maar mogen we toch ook zien op u, Heren Jezus. Wilt u zo zorgen voor de gemeente. Voor ouderen en jongeren. Voor mensen die alleen zijn. Voor diegenen die kort of langere tijd geleden een geliefde naar het graf moesten brengen. U weet, Heren, u weet als geen ander wat dat betekent. Zou u willen troosten en sterken met die troost en kracht waarmee u Martha troostte en sterkte? Wilt u dat doen, Heren, deze morgen? We dragen het ongeboren leven aan u op in de gemeente. Heren, wilt u als opstanding en het leven, u die het leven geeft, gaf, het leven ook levend houden. En mogen de ongeboren kinderen ook op uw tijd geboren worden. En in dankbaarheid en liefde ontvangen worden. Verzorgd. Opgevoed voor u. We bidden, Heren, of u ouders wil zegenen in de opvoeding van hun kinderen, in het zorgen voor ze, in het begeleiden van ze, in het liefhebben van ze, in het geduld hebben met. We bidden, Heren, mag uw trouw rusten op het nageslacht. Wilt u dwalenden weer terechtbrengen, wie we ook zijn. Spreek slechts één woord. Heren, en ons kind, wijzelf, onze man of vrouw, onze zoon, onze opa of oma, is gered. We bidden, Heren, voor de broeders die zojuist genoemd zijn, hun namen. We bidden voor hen. En voor allen die hen lief zijn. U weet van de mededeling vorige week en van vanmorgen. U weet van de 3 vacatures in de kerkraad voor het ambt van ouderling. En Heren, wij slaan onze ogen op tot u. Die in de hemel zit. En wij belijden. Het moet bij u vandaan komen. En wilt u zo uit uw milde handen. Ook voorzien. En wilt u zorgen. Voor de gemeente. En geef, Heren, dat zoals er zoveel gebeden is. Dat die muur van gebed ook er mag zijn. Ook rondom deze broeders. En degenen rondom hen. We bidden. Woon en werk onder ons, Heren. Woon en werk in deze wereld. Mag uw naam verheerlijkt worden. In ons leven en overal. Heren, als op deze zondag. 24 uur lang. Erediensten gehouden worden over heel de wereld. Wilt u uw rijk bouwen en uw kerk bewaren en het rijk van de boze afbreken. Ver weg, dichtbij. Ook als hij ons aanvecht. Ook als hij het op ons gemunt heeft. Heren, we bidden. Of u wil werken. Gedenk ook, Heere, onze broeder van der Kolk die in Nijmegen verblijft. U weet van de depressie waar hij in verkeert. We bidden, Heere, geeft u hem genade, troost, kracht en herstel. Voor zover dat ook mogelijk is. En tegelijk bidden we tot u die de opstanding en het leven bent. Denk aan hem en aan zijn vrouw, aan Minike. En mogen ze ervaren dat u van hen af weet. Gedenk allen, Heren, die gebukt gaan onder depressies. U weet wat dat betekent voor hen en voor degenen om hen heen. Heren, wilt u zich over diegenen ontfermen? Wees met alle zieken, allen die te maken hebben met zorg om hun gezondheid, die afgelopen week weer de gang naar het ziekenhuis moesten maken, onderzoeken hebben ondergaan, of die in afwachting zijn van onderzoeken of bidden om resultaten van behandelingen. Heren, onze ogen zijn op u. Hoor zo onze gebeden. Aanvaard onze dank, Heere. En zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Laten we zingen, gemeente, op Psalm 42, het eerste vers. Tijgend hert, de jacht ontkomen. En het vijfde, maar de Heer zal uitkomst geven. 42, 1 en 5. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. We zingen als antwoord op de preek Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 27, vers 7. Gemeente, wilt u leven? Hè? Het gaat in de preek over leven. Sommige mensen vinden dat best een moeilijke vraag. Omdat ze het leven niet gemakkelijk vinden. Anderen zeggen meteen, ja natuurlijk wil ik leven. Het leven is goed, een geschenk, het leven is ook mooi. Ik ben er dankbaar voor dat leven. Weet je hoe je alleen maar kunt leven? Je kunt alleen maar leven door de Heere Jezus. We hebben het gelezen. Wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al sterf je in de komende week. Of later. Dan zul je leven, toch? Door de Heere Jezus. Als je de Heere Jezus niet kent, dan noemt de Bijbel jou dood. Dat is wat, hè? Denk aan de verloren zoon. De Bijbel noemt hem dood. Ook al is hij aan het feest vieren met zijn vrienden, toch is hij dood, ongevoelig voor de Heere, voor de liefde van de Heere. En hij is op weg naar de eeuwige dood. Daar is hij één stap van verwijderd. Dat geldt voor alle mensen die de Heere Jezus niet lief hebben. Eén stap verwijderd van de eeuwige dood. Maar als die opstaat en terugkeert naar zijn vader, die verloren zoon, dan geldt, hij was dood, maar hij is weer levend geworden. En als dat zo is, dan ga je leven voor de Heere. Wil jij leven? Wil je leven? Nou, daar gaat het vanmorgen over. Over dat echte leven. Dat ook doorgaat als je sterft. Met dat leven gebeurt eigenlijk helemaal niks wanneer je sterft. Het wordt, kun je zeggen, alleen maar rijker. Het leven dat in de Heer Jezus te vinden is. Vanmorgen zien we hoe Martha het leven ontmoet. En het leven, dat is natuurlijk de Heer Jezus. Het thema van de preek. Martha ontmoet het leven. Martha ontmoet het leven. We letten allereerst op haar gang naar het leven. Haar gang naar het leven. Vervolgens zien we haar onderwijs van het leven. En ze krijgt onderwijs van het leven. Van de Heere Jezus, die het leven is. Maar ook het onderwijs zelf is een en al leven. En in de derde plaats zien we haar amen op het leven. En dat amen, dat is het geloof. Het geloof, geloven, dat is amen zeggen, volgens de Bijbel. Dus Martha ontmoet het leven. Haar gang naar het leven. Haar onderwijs van het leven. En haar amen op het leven. Gemeente, we pakken vanmorgen de draad weer op van Johannes 11. En we zagen vorige week hoe er groot verdriet kwam daar in Bethanië, in dat huisje van Martha en Maria. Broer Lazarus, met wie ze vermoedelijk dus in één huis woonden, werd ernstig ziek. En ondanks dat ze bericht stuurden naar de Heere Jezus, stierf Lazarus. Wat een slag. En de Heere Jezus, we lazen over zijn liefde. In vers 5, hij had Martha, Maria en Lazarus lief. En daarom bleef hij nog 2 dagen, vers 6, op de plek waar hij was. In Betabara, op die doopplek bij de Jordaan. Als beproeving en tegelijk met het oog op de heerlijkheid van God, van zijn Vader. En met het oog op zijn eigen verheerlijking. En vorige week 's avonds hoorden we dat de Heere Jezus voorstelde om naar Bethanië te gaan. En dat was nogal wat, daar hadden de discipelen helemaal geen zin in. Niet dat ze niet van Martha en Maria hielden. En van Lazarus, oh jawel, maar het was daar gevaarlijk. Bethanië, dat lag tegen Jeruzalem aan. En de Joden hadden kort geleden geprobeerd om de Heere Jezus te stenigen. En zullen ze daar nu weer naartoe gaan? Het gevaar weer opzoeken? Maar als de Heer Jezus heen gaat om Lazarus uit de slaap, uit de dood op te wekken, ja, dan gaan ze met hem mee. Want ze konden en wilden niet zonder de Heer Jezus. En zo komen ze dan na een behoorlijke reis in Bethanië aan. En dan blijkt het, vers 17, Lazarus is 4 dagen geleden al begraven. Hoe ze dat te weten zijn gekomen, misschien heeft de Heer Jezus of heeft een van de discipelen het wel gevraagd aan een voorbijganger of aan iemand die daar op het land bij Bethanië aan het werk was. Hoe is het met Lazarus? En iedereen die je sprak, die wist wel te vertellen, Lazarus is al gestorven 4 dagen geleden. Natuurlijk weten de mensen in Bethanië dat. Bethanië, dat was een klein gehucht en iedereen kende elkaar. 4 dagen geleden waren de mensen erbij, toen Lazarus naar zijn laatste rustplaats werd gebracht. Begraven in die tijd, dat was iets van het hele dorp. Als je een rouwstoet tegenkwam in die tijd, dan liep je niet zomaar door, maar dan sloot je je aan. Vandaag is dat niet zo. Maar het is wel heel gepast om wanneer je een begrafenisstoet langs ziet komen, dat je dan stilstaat met je fiets of met de auto. Dan sta je stil. Er is iemand overleden. De dood is gekomen. Mensen zijn in diepe rouw. Een gemeente, je kunt je de blik van de discipelen wel voorstellen, nietwaar? 4 dagen geleden al. Jezus, we zijn te laat. Hier is geen helpen aan. Toch? Of zou de Heere Jezus Lazarus ook nu nog kunnen opwekken? Wat denk je? Het duurt niet lang, gemeente, of er snelt iemand naar het huisje van Maria en Martha toe. Jezus komt eraan en het blijkt dat hij niet meteen naar dat huisje van Martha en Maria toe gaat, gemeente. In dat huisje was het ook druk, het zat er vol met Joden, waarschijnlijk uit Jeruzalem. Joden die deze 2 bedroefde vrouwen, Martha en Maria, kwamen troosten, kwamen steunen, zoals de gewoonte in die tijd, gemeente. Er was een gewoonte dat je 7 dagen van intensieve rouw doormaakte. En als je dan in rouw was, dan ging je de deur niet uit, dan bleef je thuis. En de anderen die regelden het wel voor je, die kwamen wel helpen, de buren en zo en familie. Dat was de gewoonte. Die zorgden voor het eten. Het bezoeken van mensen in rouw, dat was een heel belangrijk aspect van het Joodse geloof. Nou, dat is om van te leren, nietwaar? Denken wij nog aan mensen? Het verdriet. Niet alleen dan in de week van overlijden, maar vooral ook in de weken en in de maanden en in de jaren erna. Hoe gaat het nu met je? Hoe gaat het nu? Rouwen, dat is iets van heel het leven, nietwaar? Vind je het fijn als ik eens langskom? Meeleven. En daarbij natuurlijk, hè, die drukte in de eerste week, dat kan ook te zijn, te. Je wordt geleefd en er is totaal geen tijd om tot rust te komen. Er zijn velen in de gemeente die weten wat dat is. En als de Heer Jezus als de rustaanbrenger dan bij Bethanië komt, dan ontwijkt hij die massa, dan ontwijkt hij de drukte daar in dat huisje. Hij blijft buiten het dorp. En gemeente, zo is het toch, dat doet de Heer toch. Rust geven, troost, onderwijs, juist ook in de stilte. Je vindt het toch wel eens in het evangelie dat hij mensen apart neemt. Zoals die dove die moeilijk sprak in Marcus 7. Dat doet hij vandaag de dag ook nog, gemeente. Mensen apart nemen. En daartoe trekt hij een van die vrouwen met zijn Heilige Geest en door zijn Heilige Geest tot zich. Kijk maar in dat huisje, Martha, die trekt haar jas aan en gaat naar buiten. Tegen de gewoonte van het thuisblijven in. Maria zal het gezien hebben, niet waar? Zo groot waren de huizen niet in die tijd. En zouden die twee zussen ook geen troost bij elkaar gezocht hebben? De Joden die er waren, het zou best kunnen zijn dat dat ook nog de elite was van Jeruzalem die daar op bezoek waren. Want zo wordt die uitdrukking in Johannes ook wel eens gebruikt, de Joden. Dat betekent dat die Martha, Maria en Lazarus ook nog eens vooraanstaande mensen waren, maar dat laten we nu maar rusten. Maar ja, die Joden waren toch maar vreemde vertroosters, nietwaar? Zouden ze echt kunnen aanvoelen wat er nodig was voor die twee zussen? Zouden ze weten wat het betekent, een broer overleden en een notabene ook nog eens iemand die de Heer Jezus lief had en die door de Heer Jezus geliefd was, hun meester, hun Heere? Daar hadden al die Joden geen verstand van. Op een paar uitzonderingen na, wellicht. Maar Martha gaat op pad. Ze moet naar de Heer Jezus. Waarom doet Martha dat? Ja, gemeente. Misschien weet je het wel. Misschien weet u het wel. Omdat u dat ook kent. Ze heeft de Heer Jezus lief. En hij heeft haar lief. En voor hem gaat ze de deur uit. Was dat zo vanmorgen? Bij u? Bij jou? Bij jullie? Was dat de reden waarom je naar de kerk ging? Voor hem. Dat is iets van het geloof. Van het ware geloof. Dat kun je eraan herkennen. De liefde trekt je. En je hart gaat naar hem uit. Ja, wel, Maria blijft zitten, gemeente Maria. Toch heeft ook zij de Heere Jezus lief. En ook zij zit graag aan de voeten van de Heere Jezus. Dat weten we dan vanuit die andere geschiedenis. Lucas 10 bijvoorbeeld. Is het haar verdriet wat haar thuis houdt, Maria? Of misschien haar vertrouwen dat de Heere Jezus toch wel naar haar zal komen? Of is het moedeloosheid of het zich hechten aan de gewoontes van die dagen om dan toch maar thuis te blijven? Maar ja, wat zullen de mensen er wel niet van zeggen? Hoe dan ook, gemeente, ze wordt er niet om afgeschreven. Helemaal niet. Niet één kind van God is hetzelfde. En hoewel de liefde tot de Heere wel bij allen gevonden wordt in hun leven. En straks, dan vinden we ook Maria aan de voeten van de Heer Jezus. Ja, gemeente, als Martha dan bij de Heer Jezus komt, misschien valt ze ook wel aan zijn voeten neer, denkt u niet? Of staat ze met haar bedroefde en verwarde ogen voor hem en staart ze hem aan? Heere, zegt ze, als u hier geweest was, zo waren mijn broeder niet gestorven. Dat gelooft ze vast en zeker, want zo is de Heere toch ontfermend en genadig. Maar bij hem zijn er uitkomsten zelfs tegen de dood. Martha is er vast van overtuigd, als Jezus er was geweest, was Lazarus er nog bij haar. Als u er was. Dat klinkt toch wel teleurstelling in door, nietwaar? U was er niet, u was er niet. En dus is Lazarus ook niet meer hier. Martha, weet jij niet dat de Heer Jezus ook nu aan één woord genoeg heeft? En dat hij Lazarus bovendien ook nog van grote afstand had kunnen genezen. Denk aan de zoon van de koninklijke hoveling. Ga heen, uw zoon leeft. En op hetzelfde moment is de koorts weg. Eén woord. Martha zag dat niet. En toch, Martha, hoewel ze dat niet beseft en hoewel dat niet tot haar doordringt, gemeente, ze gaat wel met haar vragen, met haar nood, met haar verdriet, met haar twijfels en met haar geloof. Toch naar de beste plek waar ze maar zijn kan. Ja, ook met haar geloof. Want dat zegt ze immers in vers 22, ook nu weet ik dat alles wat gij van God zult begeren, hij toe geven zal. Martha, gemeente, lijk je op Martha, u, jij? Ken jij iets van het geheim wat Martha kende? Dat je in tijd van beproeving, van zorg, dat je niet weet hoe het moet, je de toevlucht neemt tot de Heer Jezus. Onder alle omstandigheden, gemeente, dat is nou het leven van een kind van God. Die teert op Christus en zijn hart gaat uit naar Christus. En die kan niet zonder hem. En al kun je dan de dingen misschien niet eens zo goed onder woorden brengen. En zijn er nog heel veel vragen, ook geestelijke vragen in je hart en leven. En al kan je niet zeggen van jezelf dat je dan bekeerd bent of wat dan ook. Hier gaat het om. Dat ik het zoek bij hem. En dat komt eruit, vooral in tijden van nood. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost, om raad, om hulp begeeft. Een gemeente dan kan het niet anders. Of je zult net als Martha ook onderwijs krijgen van de Heer Jezus. Onderwijs van het leven. De Heer Jezus kijkt Martha aan. En zegt dan tegen haar, uw broeder zal weer opstaan. Nou, dat weet Martha ook wel natuurlijk. De meeste Joden geloofden dat. Net als de Farizeeën. Dat is enerzijds best wel bijzonder, gemeente, ook omdat de teksten in het Oude Testament die spreken over een leven na dit sterven veel minder in aantal zijn dan de gedeelten in het Nieuwe Testament. En ja, dat Oude Testament, dat was het Bijbeltje van Martha. Maar Martha weet het. Ze heeft het gelezen. Ze heeft het gehoord. Ze heeft er al amen op gezegd. Uw broeder zal weer opstaan. En dat is natuurlijk wel ergens tot troost, gemeente. Maar toch ook weer niet. Want ze krijgt Lazarus er niet meer terug. Zo is dat toch? Als je opa gestorven is, hij zal eens opstaan. Maar je krijgt hem niet meer terug, Heer. Het wordt niet meer zoals het was. En toch is het rijk, hè? Als iemand door de Heere geliefd was in dit leven, en als die liefde ook beantwoord mocht worden, ja, dan zal diegene die sterft hier in dit leven straks opstaan in heerlijkheid. Martha gelooft het. Maar is er dan niet meer? Wel, en dan zegt de Heer Jezus tegen Martha, die tekst, die kerntekst, misschien ken je hem wel uit je hoofd. Er is vaak over gepreekt, denk ik ook wel in deze gemeente, met Pasen en rond Pasen of tijdens een begrafenisdienst. Martha, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven. Ook al is hij gestorven, al ware hij ook gestorven. En dat herhaalt de Heer Jezus dat dan. En dan herhaalt de Heer Jezus dat nog eens. In het vers erna. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Bijzonder, hè? Daar is die bedroefde Martha. Daar staat ze voor de Heer Jezus. Of daar ligt ze op haar knieën voor de Heer Jezus. Wat heeft ze nou nodig? Wat heeft ze nou nodig? Wat hebben mensen nodig die te maken hebben met verdriet, met zorg, met rouw? Ook vanmorgen. Wat heb je nou nodig? De Heer Jezus. De Heer Jezus. Hij alleen, Hij is ten diepste de enige troost in leven en in sterven. En daarom is het zo rijk dat de Heer Jezus Martha op zichzelf wijst. Ik ben de opstaan en het leven. Daarmee zet hij zich op gelijke hoogte als God. Hij zet zich niet op gelijke hoogte als God, hij staat op gelijke hoogte als God. Maar hij maakt dat hier ook duidelijk door zijn ik ben uitspraak. U weet dat misschien, laatst heeft dominee Fokkema erover gepreekt, ik ben de deur. En telkens als de Heer Jezus zegt ik ben in het evangelie van Johannes, dan klinkt daar de naam Yahweh, ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal indoor. Hij is God uit God. Waarachtig God uit waarachtig God. Ik ben als God, als Heere, de opstanding en het leven. Weet je, laten we daar eens een streepje onder zetten, onder die tekst. Jezus zegt niet, ik zal opstaan. En dan ben ik de opstanding. Dan ben ik het leven, nadat ik gestorven ben en weer opgestaan ben. Nee, ik ben de opstanding nu, helemaal. Ik ben de opgestane uit de dood, kun je zeggen. Maar dat betekent dat alle opstandingskracht en dat de opstanding zelf in hem present en aanwezig is. De verbreking van elke band van de dood, van elke macht van de zonde, van elke invloed van de dood, van alles wat met de dood samenhangt, de verbreking daarvan, dat is in hem, in de Heer Jezus. Dat betekent, gemeente, dat als dat nou alleen in de Heer Jezus is, ik ben de opstanding en ik ben het leven, dat er buiten de Heer Jezus en dat er zonder de Heer Jezus geen leven is. Er is alleen leven als je aan deze Heer Jezus vastzit door het geloof. Als je één geworden bent met hem. Natuurlijk, ook het natuurlijke leven, dat is er dankzij de Heere Jezus. Dat je kan fietsen, dat je kan lopen, dat je kan eten, dat je kan rennen. Dat heb je ook aan de Heere Jezus te danken, gemeente. Dat is niet vanzelf. Dat je ademt. Dat is ook te danken aan de Heere Jezus, die het leven is. Maar dat natuurlijke leven, gemeente, waarvoor je mag danken, waarvoor je de Heere Jezus dus ook mag danken, omdat je dat natuurlijke leven ook dankzij hem hebt, dat kan dus wel geestelijk dood zijn, hoorden we in de inleiding. Er is geestelijk leven nodig. Leven dat ontstaat in de wedergeboorte. En dat zich richt op hem. En dat niet kan zonder hem. Dat de Heilige Geest werkt. Nou, en dat komt nou allemaal bij de Heere Jezus vandaan. Elk nieuw hart in de gemeente. Dat komt van de Heere Jezus vandaan. Ook elk babytje dat geboren wordt. Hè, elk hartje dat klopt in je moeders schoot. Komt ook bij de Heere Jezus vandaan. Maar ook elk nieuw hart. Ik ben het leven, zegt hij. Hij zorgt dus ook voor die geestelijke opstanding uit de dood. Dat je van dood levend wordt, van onbekeerd bekeerd, van ongelovig gelovig, van een hater van God, een liefhebber van God. Dat zit allemaal in dat woordje wedergeboorte, of dat zit allemaal in dat woordje geloof. Hij zorgt daarvoor dat de mens ongelukkig wordt van het besef dat hij de Heere Jezus niet kent. Dat je niet langer door kan leven als je zonden niet vergeven zijn. Die onrust werkt hij als opstanding, als het leven. Waardoor je door de knieën gaat, gaat buigen, gaat zoeken, gaat belijden, gaat roepen tot de Heere. Ga leren dat er maar één ding nodig is. Er is maar één ding nodig, gemeente, in je leven. Dat je de Heer Jezus kent. Stinken belangrijker dan dat je vorig jaar een paar kilo goud gekocht hebt. En nu tot je grote blijdschap bemerkt dat de goudprijs ineens heel veel gestegen is. Dat is allemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat je Jezus kent. En van zijn borgwerk. Leert leven. En dan zo dat wanneer je sterft, dat het leven gewoon doorgaat. Op een hoger plan komt zelfs nog dat. Wie in mij gelooft, die zal leven, ook al moet hij sterven. Lazarus leeft, Martha. Lazarus leeft. En alle ware gelovigen, ze leven, ze zullen leven, ze blijven leven. En als ze gestorven zijn, dan zijn ze op dat moment bij de Heere Jezus. En dan zien ze op dit moment op de Heere Jezus. En dan verheugen ze zich op dit moment in de Heere Jezus. He, gemeente, dat bindt samen, nietwaar? Als u de Heere mag kennen, dan mag u nu door het geloof op diezelfde Heere Jezus zien. Als diegene die op dit moment in de heerlijkheid is, ook op de Heere Jezus ziet. Op dezelfde Heere Jezus. U door het geloof. En diegene op een veel rijkere manier. Maar het voorwerp is hetzelfde. Het voorwerp van de liefde. En eens, dan gaan de graven open. En dan staan de lichamen op, gemeente. Dan staan ze op, degenen die van de Heere zijn. Hoe lang ze er ook in gelegen hebben. Ze zullen de stem van de Zoon van God horen, jong en oud. Ook als een babytje gestorven bent. Ze zullen horen de stem van de Zoon van God. Ze zullen leven, die oude opa, die oude oma. Opstaan met een verheerlijk lichaam. Diegene die in dit leven diezelfde gang van Martha leerde maken. Dat is wel nodig. We zongen het, hè? Die van het verderf uw leven wil verschonen. Gemeente, van nature dan zijn we op weg naar het verderf. En van nature leven we zonder Christus, zonder hoop in deze wereld. Zo worden we geboren, ongevoelig, koud, zonder liefde voor God, verlangen naar God. Misschien wel godsdienstig, misschien wel zeer godsdienstig. Maar zonder dat berouw, zonder het besef van pijn vanwege de zonde, hè, zonde die pijn doet, dat. En als dat er niet komt, gemeente, geen liefde tot de Here. Ja, dan sterf je ook eenmaal. En dan ben je op datzelfde moment in de hel. En dan sta je op met een afgrijzelijk lichaam. Besef je het? Maar in die ontzaglijke werkelijkheid, gemeente. Want dat is onze natuurstaat. Maar in die werkelijkheid is de Heer Jezus nou afgedaald. In ons verloren bestaan. Om ons daar te zoeken. Op de plek waar we zijn. En daar zegt hij het. Op deze aarde. Ik ben de opstanding. En het leven. Wie mij gelooft. Die zal leven. Gemeente, dan jaagt de dood ook geen angst meer aan. Als je tenminste in het geloof op de Heer Jezus ziet. Als dat geloof in beoefening is. Dan kun je ook niet meer sterven. Want dan ben je al gestorven. Met Christus gekruisigd. En nooit, 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 nooit zal de band tussen Christus en de zijnen verbroken worden. Niet als ze sterven. En ook niet als ze in grote zonde vallen, gemeente. Niet dat dat geen impact heeft. Maar de band tussen Christus en de zijnen, die blijft er altijd. Want hij is de opstanding en het leven. Gemeente, waarom gaat het daarover? Ja, omdat het aan de beurt was natuurlijk. Ook wel omdat er in de afgelopen week toch, afgelopen maanden, diverse mensen overleden zijn in de gemeente. En omdat rouwlevens lang is. En er zijn er in de gemeente die weten wat dat betekent. Maar de belangrijkste reden waarom dit klinkt, dat is opdat u, opdat jij leven in deze Here zou zoeken. Dat je echt zou gaan leven. Dat je met goedheid en barmhartigheid gekroond zou worden. Dat je zou gaan beseffen zonder Christus is mijn leven leeg en ellendig en dood. En zijn mijn zonden niet verzoend. En ben ik rampzaliger dan toe. Gemeente, sta op uit de dood. Zoals die verloren zoon. Ik zal opstaan. En tot mijn Vader gaan. En tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waard kind genoemd te worden. Alles verzonden. Opstaan. Dat is steeds weer nodig, gemeente. Ook in het leven van de kinderen van de Heer is dat nodig, opnieuw, dat ze opstaan. En dat kan ook na ontvangen genade, alleen maar door Hem, gemeente. Elke keer dat je weer opstaat, elke keer als je die zonde weer de rug toedraait, elke keer als je die zonde weer belijdt, elke keer, dat kan alleen maar nou dankzij Hem. Die de opstanding en het leven is. Dat komt nou allemaal bij Hem vandaan. Hij geeft het leven, maar Hij houdt het ook in stand. Hoe zou je zonder de Heer Jezus moeten? Wie in mij gelooft, die zal leven. De scheiding ligt dus hier, gemeente, bij het geloof in de Heer Jezus. Het vertrouwen op de Heer Jezus. Het kennen van Hem. De omgang met Hem. En als dat er is in je leven. Dan heeft de Heer dat geheim van die wedergeboorte gewerkt. Als je op Christus gericht geworden bent. Dan heb je toekomst. Alleen wie in de Zoon gelooft. Die heeft het leven. En dan mag je weten, nou als ik straks wat krijg, als mij iets ergs overkomt, als ik onverklaarbare pijn krijg, of wat dan ook, mijn krachten worden minder, Mijn tijden zijn in uw hand. In de hand van het leven. En mijn leven is met Christus verborgen in God. De dood komt een keer. En voor de een als die jong is. En voor de ander als die oud is. En voor de een plotseling. En voor de ander na een lang ziekbed. Hebt u dan leven? Als je hart stilstaat. Leven vloeit weg. Je lichaam wordt koud. Leef je dan? Leef je dan? Dan kun je weten, gemeente. Wie is de Heer Jezus voor u? En welke waarde hecht u aan zijn leven? We hechten allemaal heel veel waarde aan het leven. En dat is goed. Maar hecht u echt waarde aan het leven? Dan hecht je waarde aan zijn leven. Aan hem die het leven is. Aan zijn offer. Aan zijn wil. Aan zijn wet. En die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is. En zijn geboden naar zich neerlegt. Die heeft geen leven. Hoe kan ik dan geloven, zegt u? U zei net hè, dat we geestelijk dood zijn van onszelf. En het erge is inderdaad dat we niet eens in de gaten hebben. En dat we daar gewoon mee verder leven. We zijn wel bang om te sterven. En we zijn wel bang omdat ons iets ergs overkomt. Maar bang om geestelijk dood te zijn. Dat is nog veel erger, gemeente, dan die natuurlijke dood. We zijn verdrietig als er iemand overlijdt, gemeente, waar je veel van houdt. En die tranen die mogen er zijn, zeker, dat leren we uit Johannes 11. Maar kent u ook tranen? Kent u tranen over mensen die de Heer Jezus niet lief hebben? Over mensen die geestelijk dood zijn? Dat is 1000 keer erger, gemeente. 1000 keer, nog veel, veel erger dan 1000 keer. Wel bang om naar het ziekenhuis te gaan. Wel bang om naar Calando te gaan. En dat is nogal wat. Jawel. Maar de grootste nood. Ja. Mijn hart is zo ongevoelig. Mijn gemeente, daar weet hij raad mee. Want hij kwam juist voor zulke mensen. Die dat moeten belijden. Dan bent u precies gepast en precies geschikt voor hem. Mensen die koud en dor zijn en doods. Hij heeft de dood overwonnen. Ga tot hem, gemeente. En belijd uw schuld. Belijd uw hardheid. Belijd uw ongeloof. En zeg het maar, ik laat u niet gaan. Ik laat u niet gaan. En heren, ik laat u wel gaan. Ik laat u wel gaan. Maar laat mij dan niet gaan. Heren. Martha, bij hem komt ze terecht. Bij hem moet u ook zijn. We hebben gezien hoe ze naar de Heer Jezus gaat, onderwijs krijgt. En nu zegt ze amen op het leven. Ik ben de opstanding en het leven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. En dan de vraag, Martha, geloof je dat? Nou gemeente, wat zal ze zeggen? En Lazarus is gestorven. Wat heeft ze gehuild? Wat heeft ze veel meegemaakt? Ze moest zo lang wachten op de Heer Jezus. En ik kwam maar niet. De spanning steeg. De spanning ging ook weer weg. Wat een ontlading. Lazarus gestorven. Ondanks Lazarus geloof in de Heer Jezus. Ondanks de liefde die er was. Maar hoe is dat dan? Zal niet sterven. Zou ze het begrepen hebben? Misschien niet, gemeente, maar als de Heer Jezus het nou zegt, Martha, geloof je dat? Ja, dan kan ze niet anders dan zeggen, ja, Heer. Ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God die in de wereld komen zou. Ja, Heer, dat geloof ik. Daar zeg ik amen op. Daar vertrouw ik op, omdat u het zegt. En dan vervolgt ze haar amen met die belijdenis van wat de christelijke kerk van de Heer Jezus gelooft. U bent de Christus, de Messias, die wij hebben verwacht. En haar belijdenis, gemeente, gaat uit boven haar eigen besef. Want gemeente, dat hij de priester is die zijn leven zou geven. Dat was nog maar half duidelijk voor haar. En dat hij de koning was over dood en graf. En de profeet die van het leven zou spreken en zou onderwijzen. De Zoon van God. Gezonden door de Vader. Gegeven door de Vader. Wat ze ervan beseft heeft allemaal, gemeente. Ze gelooft. Ik geloof. Hoe kan dat? Deze belijdenis uit dat droevige hart. Gemeente, zou het niet zijn omdat Hij de Heere is? Kijk, gemeente, als Petrus had gezegd van Martha, dan moet je nou geloven. En als Johannes erbij geknikt had. En als Nathanael had aangevuld. Geloof toch in de Heere Jezus. Ja, dan had ze misschien gezegd, inderdaad, dat moet, maar Lazarus is dood. En ik vind het allemaal zo moeilijk, geloven in deze situatie. Ik ben zo moe en mijn hoofd is één grote warboel. Zo gaat het toch, periode van rouw, verdriet. Maar nu is het Jezus die het zegt. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Nu is het Jezus die het haar vraagt. Martha, Martha, geloof je dat? Dan zegt ze ja, omdat Hij het is, omdat Hij spreekt, omdat Hij komt, omdat zijn woord met macht is. McShane, hij zegt hier, dat is zo ontroerend mooi, vind ik dat. Toen Jezus adem over Martha, over het hart van Martha ging. Ik ben de opstanding en het leven. Toen vloeide van haar lippen die heerlijke belijdenis. Ja, Heere, ik geloof. Een gemeente, die vraag die klinkt, hè, ook vanmorgen, geloof jij dat? En dat wordt niet door mij gevraagd. Nee, we lazen dat net uit het woord van de Heere God. En in de preek zeggen we dat nou na, geloof jij dat? Vers 26. Als ik het zou vragen, dat zou helemaal niks opleveren. En als iemand anders tegen je zou zeggen, ja, dan moet je nou geloven. Dan zou je misschien, ja, je hebt makkelijk praten over geloof. Maar gemeente, besef eens dat het de Heere Jezus is die dit aan je vraagt. En dat diezelfde adem die over Martha's hart ging, dat hij ook waait in de kerk. Er zijn er toch, die daarvan kunnen getuigen, die het ervaren hebben hier. Gena is op zijn lippen uitgestort. Dat was hier in de kerk, in het kerkgebouw. En zo, gemeente, zo komt deze Heere Jezus naar u toe. En hij vraagt het aan jou. Geloof je dat? Wie is nou jouw leven? Wie is nou jouw houvast? Wie is nou jouw enige hoop? Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Geloof je dat? Niet met je verstand, want gemeente, dat is te kort. Hè? Je kunt geloven dat het in Siberië koud is. En buiten trouwens ook hier, maar niet zo koud als daar. In Afrika warm, kun je allemaal geloven. Maar zonder dat je de kou van Siberië en de warmte van Afrika ervaren hebt, ja, is dat toch wel een ander soort geloof dan wanneer je er echt bent geweest. En zo kun je ook geloven natuurlijk dat de Heer Jezus de opstanding en het leven is. Ja, dat geloof ik. Maar gemeente, het geloof, het Bijbelse geloof, hè, dat is iets van je hart. dat heeft te maken met vertrouwen, met kennen. En niet zonder kunnen. En daar gaat het om. En waarom zou je niet zonder de Heer Jezus kunnen? Ja, gemeente, vanwege die zonde toch? Vanwege het feit dat je met God verzoend moet worden, daarom. En dat zet Martha in beweging. En doet haar luisteren naar Christus. Doet haar spreken tot Christus. Antwoorden op Christus. En dan ook gehoorzamen aan Christus. Dat horen we vanavond als de Heer het geeft. Gemeente, zonder dat geloof is er geen leven. Alleen maar ondergaan. Met je beste werken, met je godsdienstige gevoelens. Daarmee red je het niet. Er is geen leven zonder Christus. Mijn zonde, gemeente, die brengt mij in de eeuwige dood. En de Heilige Geest wil je dat laten zien. Omdat je het leven in hem zou zoeken. En daarom, ga tot deze middelaar. En als je eenmaal die gang gemaakt hebt, gemeente, dan volgt er een tweede gang en een derde. Dan kun je niet meer zonder. Dan wordt het je gebed, leer mij nou naar uw wil te handelen. En verlaat niet waar uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Sommige mensen speuren zo in zichzelf naar gevoeligheid. En die kijken in hun eigen hart. Is het geloof hier misschien te vinden? Maar gemeente, hier vind je toch niks dan teleurstelling. Teleurstelling en zonde. Laat Martha u ten voorbeeld zijn. Laat Martha u ten voorbeeld zijn, zegt McShane. U vindt zijn bijbellezingen trouwens in de Bron van Zaligheid. Dat is prachtig om nog eens na te lezen. Een aantal bijbellezingen over deze geschiedenis. En McShane zegt, ja, ze sloeg de blik op Jezus. Zij zag zijn met stof bedekte voeten en zijn bestoven kleed. En zijn oog waaruit meer dan menselijke tederheid sprak. En ze hoorden zijn woorden, ik ben de opstanding en het leven. En ondanks alles wat ze zag en voelde en dacht, kon ze niet anders dan geloven dat Jezus zich openbaart in zijn liefde en in zijn macht. Als hoofd van de gestorven gelovigen en van de levende gelovigen. En dat gaf leven aan haar ziel. Ik geloof. Dat is misschien maar heel zachtjes dat ze het zei. Misschien hoorde alleen de Heer Jezus het wel. De anderen niet eens. En toch, het was er. Het geloof, dat verschijnt, dat openbloeit, openbreekt op het horen van de stem van de Heer Jezus. En dat zich vastklemt aan hem, Jezus de Christus. En wie deze Jezus heeft, die heeft genoeg, gemeente. Die heeft alles. Leven. Eeuwig leven. Amen. Zullen we danken en bidden. Getrouwe Heere, we komen tot u in het gebed. En dank voor wat u gaf. En voor wie u bent. U bent het Heere die nog steeds zondaren apart neemt. En dat kan zelfs in de kerk, te midden van al deze andere mensen. We bidden het Heere. Geef dat zo mocht zijn. En wilt u daar ook mee doorgaan? Ook door de weeks. Door uw woord en geest. Ons apart nemen. Zodat we door de knieën zouden gaan. Met Martha. En aan uw voeten. Aan uw hart. De ware rust zouden vinden. Het leven. Breng ons vanavond weer samen, Heere. Zegent u de zondagsschool. De kinderen. De juffrouws. De meesters. Leidt u ze door uw Heilige Geest. En Heere. Zou u ook de zondagsschool als de opstanding en het leven willen werken. Vergeef al het gebrekkige, Heer. Al het zondige. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Onze slotpsalm is psalm 135, daarvan het laatste vers. 135 vers 12. Zullen we danken en bidden. Of verheft uw harten tot God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.